Nou, ik ben hier omdat ik op zoek ben naar het steentje van mijn opa.
Ik ben hier voor mijn oma, die in de oorlog is vermoord.
Ik ben hier voor mijn oudtante, die in de oorlog is overleden.
Ik ben hier voor iemand die ik niet ken. Dit is het Namenmonument in Amsterdam. Een herinneringsplek aan slachtoffers van de Holocaust. Hier is een steentje met de naam van Ilse Wagner. Op 26 januari 1929 werd ze geboren. Op 2 april 1943 werd ze vermoord. Ze was dus 14. En haar hele leven is teruggebracht tot een naam en twee data. Ze heeft geen graf, geen familie meer. Waarschijnlijk zelfs geen foto. Haar bestaan is weggegund.
Misschien had ik wel graag verliefd willen zijn op een jongen uit mijn klas. Ik zeg niet welke jongen. Niemand die weet wat ik anders met mijn leven had gedaan.
Toch hebben miljoenen mensen haar naam gezien. Ilse staat vermeld in een boek dat in vrijwel elke taal is vertaald. Want Ilse was bevriend met een meisje dat de geschiedenis inging als icoon van de oorlog.
Kijk, hier zie je de overloop naar het achterhuis. Je moet echt weten dat achter deze grijze deur nog een heel huis zit. Hier bij de deur is een stoepje. En dan ben je binnen.
Van Anne Frank weten we best veel vanwege het dagboek dat ze schreef tijdens haar onderduik in het achterhuis. Maar als je gaat zoeken naar Ilse Wagner, kom je bij een zwart gat. Haar naam lijkt wel weggegumd uit de geschiedenis. Wij vinden dat dat niet kan. Nazi's die iemand zomaar weggummen. We gaan haar zoeken. Ik ben Patty Lou Middelleenier en samen met Richard Grootbot en schrijfster Jannie van der Molen ga ik op zoek. Dit is Weggegumd, een podcast van Audiodroom in opdracht van NH Media over de zoektocht naar Ilse Wagner, een verdwenen vriendin van Anne Frank.
Wat weten we dan nu? Wordt gezegd eigenlijk maar heel weinig. Anne Frank beschrijft haar wel in haar dagboek, maar dat gaat vooral over hoe Ilse was en wat ze samen deden. Veel concrete informatie over Ilse staat daar verder niet bij. We weten haar geboortedatum, dat ze in Hamburg werd geboren. En we weten dat ze op 2 april 1943 in vernietigingskamp Sobibor werd vermoord. Maar dat is het dan. We beginnen met onze zoektocht in het Amsterdamse Stadsarchief. Nou, daar zijn kilometers met papier over de geschiedenis van Amsterdam en de inwoners. Dus dat lijkt een logische plek om te starten. En we gaan er naartoe samen met schrijfster Jannie van der Molen, die al jaren onderzoek doet. Naar de vrienden en vriendinnen van Anne Frank en die ook precies weet welke vragen we moeten stellen. Jannie.
Ja, ik wil je wel waarschuwen, want natuurlijk een archief is de beste plek om te beginnen. Maar we moeten wel in ons achterhoofd houden dat dit om informatie gaat die in een periode van grote chaos in die archieven onder moest worden gebracht. Ze konden dikwijls de informatie helemaal niet bijbenen, hè, de vele verhuizingen bijvoorbeeld. Ja, daardoor is het niet altijd even betrouwbaar wat je vindt. Dus we gaan ons uiterste best doen, maar het zou me ook niet verbazen als we minder konden vinden dan we hopen.
We hebben een afspraak gemaakt met Peter Kroesen. Hij werkt al meer dan 30 jaar bij het Amsterdamse archief en is gespecialiseerd in Tweede Wereldoorlog archieven. En hij is voor ons op zoek gegaan naar informatie over Ilse.
Ja, ik heb ook voor jullie gezocht naar haar leerlingenkaart. Dat is een administratie op geboortedatum voor de leerplichtambtenaren. Gewoon op alfabetisch per jaar kinderen die leerplichtig waren. Maar op een gegeven moment zie je dat bijna alle Joodse kinderen eruit zijn gehaald. Want die gingen niet meer naar de gewone scholen, mochten daarna niet meer naar school. Dus de leerplichtambtenaar, heel ambtelijk gezegd, had ze niet meer nodig. En dat is weggegooid.
weggegooid. Het is een woord dat we vast nog wel vaker tegen zullen komen in onze zoektocht naar een archief met iets van informatie over Ilse.
Ja, er wordt heel veel vernietigd uit archieven. Ik bedoel, als je alles bewaart, dan heb je... We hebben nu 50 kilometer papier, dan zit je misschien wel op 500. Dat kan natuurlijk niet. Dus je moet af en toe gewoon dingen weggooien. Maar voor die Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk een uitzondering in de wet. Daar mag niks uit weggegooid worden.
Er is geen sociale dienstdossier en geen leerlingenkaart van Ilse. Dat laatste maakt het lastig om erachter te komen op welke school ze voor het Joods Lyceum heeft gezeten. Want daar zat ze op, dat weten we al, want dat staat in het dagboek van Anne Frank. Toch heeft het archief wel andere informatie, de adressen waar Ilse heeft gewoond. Ze kwam als vluchteling vanuit Duitsland aan in Amsterdam. Ze woonde in de buurt van Anne Frank en ging naar dezelfde school. En op een gegeven moment verhuisde ze met haar ouders naar een veel kleinere woning, onder dwang. Want alle Joodse Amsterdammers moesten naar ghetto's verhuizen. Het is informatie die komt uit het bevolkingsarchief van Amsterdam, vertelt Peter Kroeze. Op kleine, handbeschreven kaarten werd per adres bijgehouden wie er woonde. Iedere bewoner van dat huis werd op zo'n kaart geschreven, met een datum waarop hij of zij er ging wonen. En naderhand werd die naam weer doorgestreept. Daaronder kwam dan de nieuwe bewoner te staan. Alleen in de oorlog was het voor de gemeente Amsterdam lastig om die kaarten nog bij te houden. Want de verhuizingen gingen snel, vooral in de Joodse buurten.
Je moet je voorstellen, die Joden zitten door de hele stad. Die nazi's willen ze concentreren, concentreren, naar woord in deze, concentreren, zodat ze makkelijk af te voeren zijn. Die werden dan verplicht naar juist die Transvaalbuurt verhuisd. En dan gingen ze met 2-3 gezinnen in een huisje. Die mensen waren binnen 2-3 weken alweer weg. En de ambtenarij liep erachteraan.
De kaart waarop Ilse Wagner staat vermeld, blijkt nog te bestaan. Het laatste adres waar ze woont is aan het President Steinplantsoen in Amsterdam. Dus vlakbij de Wieboudstraat. Een van de Joodse ghetto's. Ze woont daar korte tijd tot ongeveer een week voor haar dood. Eind maart 1943 wordt de naam Wagner weer doorgestreept.
Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke manier Ilse dan is weggevoerd uit haar huis. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken. We weten nu alleen dat het is gebeurd. Want in de archieven vinden we haar eind maart 1943 terug in Westerbork. Dus ergens daarvoor verdween Ilse uit deze buurt en ging ze de trein in.
En in het archief van Amsterdam blijft van Ilse niet veel meer over dan een familienaam die door een ijverige ambtenaar wordt doorgestreept.
Het eerste bewijs van leven dat ze van mij vinden. De naam van mijn familie op papier werd meteen weer doorgestreept. Maar goed, het begin is er. Ik besta. Ik heb echt bestaan. Er is bewijs.
Even tussendoor, je hoort soms de stem van Ilse zelf, zoals daarnet. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want Ilse is al lang dood. Maar in onze zoektocht willen we meer dan alleen harde feiten, begin- en eindpunten. We willen ook weten hoe Ilse zich voelde.
Maar soms is er geen directe bron, anders dan wat wij zelf voelen of denken. Dan hebben we die gedachten opgeschreven en geven wij Ilse een stem. Letterlijk. De stem is van Dielke, een jonge actrice die de gedachten van Ilse leest.
Dat ben ik. Ik ben de stem van Ilse en ik vertolk haar gedachten in deze podcast.
En dit is dan ook meteen onze disclaimer, want wanneer Ilse aan het woord komt, dan doen we iets bijzonders. Dan, en ook alleen maar als zij aan het woord is, stappen we voor even buiten de grenzen van de journalistiek. Buiten de grenzen van de kille feiten. We doen dat omdat deze podcast meer is dan een opsomming van onderzoeksresultaten. Het is ook een zoektocht naar iemand die we willen leren kennen.
Oké, we hebben nu in onze zoektocht de eerste aanknopingspunten. Adressen. Maar veel verder komen we nog niet, hè? We weten inmiddels wel hoe dat waarschijnlijk komt. Veel archiefmateriaal is er gewoon niet meer. Maar zijn we dan niet voor niets op zoek? Kun je dan überhaupt nog iets terugvinden over iemand die 80 jaar geleden in een trein stapte en duizenden kilometers verderop werd vermoord?
Als er iemand is die het antwoord weet op die vraag, dan is het Jannie van der Molen. Je hoorde haar net al even. Jaren deed zij onderzoek en sprak met ooggetuigen en nabestaanden in een zoektocht naar de vrienden en vriendinnen van Anne Frank. Ze schreef er een boek over. Vergeet me niet, heet het. Het levensverhaal van Ilse had daar eigenlijk ook in moeten staan, maar ze kon gewoon niet genoeg informatie vinden.
Dus er is eigenlijk heel weinig, maar er zijn wel een aantal haakjes die we nog zien, waarvan we zeggen, goh, zo met z'n drieën zouden we nog eens kunnen proberen om daar iets uit te halen. Met meer associatief denken. Ja, we zouden dat nog eens kunnen proberen.
Nou, Jannie zegt dus, waarom gaan we niet met z'n drieën zoeken? Dan hebben we misschien nog wel een kans. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi idee.
Nou, ik ook. En dan gaan we ook door tot we alle antwoorden hebben.
Ja, we geven niet op. Maar bedoel, pas op, want dit kan zomaar heel lang duren, dat gezoek. Het kan ook heel ver gaan. Ik geef je even een voorbeeld van wat zij over een andere vriendin van Anne kon vinden. Dit is het verhaal van Mary Bos.
Mary Bos was een vriendinnetje van Anne Frank op de 6e Montessori-school. Er is een hele beroemde foto van Anne Frank met haar vriendinnetjes als ze 10 jaar wordt. Mary Bos staat ook op die foto.
Vlak voor de oorlog uitbreekt, verhuist het gezin Bos naar Amerika. Daar groeit Mary op. Ze trouwt en ze krijgt kinderen. En die vertelt ze niet alles. Ook wanneer haar dochter het achterhuis leest en de naam van haar moeder ziet staan in het boek, is dat niet het moment dat Mary vertelt waarom ze nou werkelijk zijn gevlucht uit Holland.
I remember as a kid my sister was reading the diary of Anne Frank and her yelling from her bedroom, mom, your name's in her diary.
Karen, de dochter van Mary, hier in gesprek met het AD. Ze vertelt dat haar zus hun moeders naam in dat dagboek ziet staan. Jannie weet te achterhalen waar de kinderen van Mary Bos in de Verenigde Staten wonen. Ze heeft ze gevonden. Maar ze ontdekt in de archieven nog meer.
Wat nou zo bijzonder was, was dat ik inmiddels erachter gekomen was dat de vader van Mary Joods was. En dat haar oma omgebracht was in Sobibor en een tante in Auschwitz. Dus ik wist dat daar een enorm verdrietig familieverhaal zat. Maar toen ik met de dochters ging praten, toen bleek dat zij niet wisten van de Joodse roots van hun moeder. Daar had zij nooit over gesproken.
Jannie merkt dat de twee kinderen van Mary niets weten over die familie van hun vader en vertelt een beetje schoorvoetend wat er werkelijk aan de hand is. Niet alleen is jullie familie van oorsprong Joods, maar jullie daarmee zelf ook. Jullie zijn Joods.
Je draait in eerste instantie om de hete brei en dat je dan uiteindelijk moet vragen, ja, maar wisten jullie dat jullie opa Joods was en dat zijn moeder en zijn zus, ja, dat die allemaal zijn omgebracht in kampen. En toen werd het heel stil.
Karen en haar zus hadden tot het onderzoek van Jannie geen idee dat hun familie een Joodse achtergrond heeft en dat dit de echte reden is dat ze naar Amerika zijn verhuisd.
You know, it was just shock because it's something my mother never shared with us and I think she either
ze wist het misschien zelf niet eens, zegt Karen. Want soms was het uit liefde of angst dat ouders hun kinderen niet vertelden dat ze Joods waren. Of mijn moeder had gezworen dat ze het altijd geheim zou houden. 80 jaar na dato blijkt dus bij deze vriendin van Anne Frank dat er een ongelooflijk verhaal tevoorschijn kan komen. Dat daarvoor zelfs bij haar eigen kinderen niet bekend was. Welk verhaal zit er dan in het leven van Ilse? Wat weten wij nu allemaal nog niet?
Van de Bolsjewieke horde.
Oké, we hebben al wel een paar aanknopingspunten. Ilse kwam, net als Anne, ook uit Duitsland. Ze was ook op de vlucht voor de nazi's. Ze was ook Joods. Ze woonde in de buurt van Anne, zat in dezelfde klas en ze werd bijna even oud als Anne.
Verderop in deze aflevering blijkt dat we kunnen praten met een vriendin van Ilse. Ze heeft met Ilse en Anne Frank samen pingpong gespeeld.
We spraken niet over de politiek. We dachten er niet zo erg aan. We dachten dat het altijd zo zou zijn, geloof ik.
Als je blijft luisteren, hoor je wat ze verder nog te vertellen heeft over Ilse.
Kijk, Anne, dit is ons cadeau voor jou.
Oh, dit is echt het mooiste cadeau. Het is prachtig.
Mag ik het eens zien?
Meestal weet je van een datum pas achteraf dat hij belangrijk was. Voor Anne Frank was zo'n dag 12 juni 1942 haar 13e verjaardag. En misschien nog wel belangrijker, de dag waarop ze een dagboek cadeau kreeg. Ilse was erbij toen Anne dat dagboek uitpakte. Op de eerste dag schrijft Anne over haar vriendinnen, onder wie Ilse. Daar staat het voor het eerst, Ilse's naam, op pagina 4 van het dagboek van Anne.
Ilse is echt heel aardig, maar ze is wel een beetje Pietje precies. En ze is ook wel iemand die kan doorzeuren over iets. In mijn dagboek heb ik geloof ik over haar geschreven dat ze erg knap is. Maar lui.
Dat heeft ze mij natuurlijk nooit laten lezen. Knap maar lui. En dat ik uren kon doorzeuren. Ik weet niet wat ik daar nou van moet zeggen. Wat je zegt, ben je zelf.
De weinige informatie die we nu hebben over wat voor meisje Ilse was, over haar persoonlijkheid, komt uit dat dagboek van Anne Frank. Sterker nog, als dat dagboek er niet was geweest, hoe hadden we dan ooit van Ilse Wagner gehoord? Maar hoe sterk was dan die band tussen Anne en Ilse? Hoe goed kenden ze elkaar nou echt? We gaan met die vragen naar de Anne Frank Stichting, die ons wil helpen met de zoektocht.
Ik heb je in mijn vorige brief vergeten te zeggen dat je deze brieven niet mag bewaren, want niemand mag ze vinden. Snipper ze dus in zulke kleine stukjes als wij toen op het plat met het briefje uit het doosje van moeder gedaan hebben. Ik hoop dat je het doet.
Dit is Gert-Jan Broek. Hij leest een brief voor van Anne Frank. Gert-Jan is onderzoeker bij de Anne Frank Stichting en deskundige op het gebied van het dagboek.
Ik heb ooit al die dagboekversies letter voor letter doorgenomen en gekeken. Wat staat er nu eigenlijk? Als er een plek wordt genoemd, welke plek is dat dan? Als er een persoon wordt genoemd, welke persoon is dat dan? Welk bedrijf? Wat betekent het? Als er iets gebeurt, wat is dat dan? Wanneer is dat dan geweest? Waar heeft dat plaatsgevonden? En dit soort vragen, zoals jij nu stelt, ja, die druipen van de pagina's af eigenlijk.
Anne schrijft een paar keer over Ilse in haar dagboek. Maar Gert-Jan heeft ook andere brieven die daar helemaal niet in staan. Het zijn er twee. En in beide brieven vraagt Anne specifiek naar Ilse.
Hoe gaat het met jullie allemaal? Van mij mag ik natuurlijk niet schrijven. Ik denk zo vaak aan jou. Hoe gaat het met Ilse? Is het er nog? We vervelen ons niet en hebben gezelschap. Verder mag ik over ons leven niet schrijven. Te lang mag de brief niet worden. Tot ziens en een klein kusje van Anne.
Maar zoals we net vertelden, deze brief staat niet in het dagboek, hoe vreemd dat misschien ook klinkt.
Om dat te begrijpen moet je even iets weten over het dagboek van Anne Frank. Het zit zo. Ze krijgt dat dagboek een paar weken voor ze onderduikt.
Het dagboek was het eerste dat ik in mijn tas gestopt heb.
Het is haar meteen heel dierbaar.
Herinneringen tellen nou eenmaal zwaarder dan kleren.
Anne heeft in het achterhuis veel tijd om te schrijven. Ze schrijft het hele dagboek vol.
Radio Oranje. De stem van...
Op Radio Oranje hoort Anne in de lente van 1944 een oproep om dagboeken te bewaren.
We zoeken nog dagboeken van Engelandvaarders.
De regering vraagt dat later nog een paar keer.
En dagboeken van onderduikers.
Anne wil graag dat haar dagboek na de oorlog wordt uitgegeven. Ze leest nog eens wat ze daarvoor heeft geschreven, zegt Gert-Jan Broek.
En daar is ze dan ook wel eigenlijk op meer literaire wijze te werk gegaan. En dat manier waarop ze dat schrijft, die tweede versie, dan is ze al een paar jaar ouder.
Ze maakt dus een tweede versie. Maar dat is ook niet helemaal het dagboek wat wij kennen. Want Anne krijgt nu eenmaal geen kans om het af te maken. Na de arrestatie door de nazi's vindt Miep Gies in de chaos alleen nog maar delen terug van wat Anne heeft geschreven. Alles wat ze vinden kan, geeft ze aan vader Otto Frank, die de oorlog overleeft.
Met de woorden: dat is de erfenis van uw dochter Anne.
Uit die stapel stelt Otto Frank het dagboek samen, zoals het ook is uitgegeven. Maar nog steeds staan die afscheidsbrieven er niet in.
De manuscripten van Anne Frank vormen een omvangrijke berg papier die helemaal niet zo overzichtelijk is als je er misschien wel bij het idee het dagboek van Anne Frank zou denken.
Dit verhaal vertellen we om duidelijk te maken dat er dingen zijn die Anne wel geschreven heeft, maar die maar weinig mensen hebben kunnen lezen, zoals dus die afscheidsbrieven. Daarin, maar ook in het dagboek zoals wij het kennen, schrijft ze dat ze bezorgd is over Ilse. Het zijn dus wel echt vriendinnen, al is het achteraf lastig om te bepalen hoe diep die vriendschap echt gaat.
Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ze gingen veel tafeltennissen. Dat tafeltennisclubje komt uit het dagboek naar voren als een heel leuk, gezellig clubje wat veel plezier met elkaar maakte. We kenden elkaar uit de buurt, want voorheen woonde Ilse niet ver bij Anne vandaan. En het zijn meisjes uit Duitsland, in Nederland, Joods, dus allebei aan allerhande beperkingen onderhevig. Dat zullen ze toch ook wel mee naar elkaar toetrekken.
Hoe hecht die band ook wel of niet was, een paar dingen worden wel duidelijk uit wat Anne Frank schrijft. Ilse komt eruit naar voren als een rustig meisje dat aansluiting zoekt bij Anne's vriendenkring. Een meisje met een pingpongspel. En dat spel, in de voorkamer van het huis van Ilse, wordt al snel het middelpunt van de bezigheden van de meisjes.
Zouden er nog mensen in leven zijn die met Ilse en Anne gepingpongd hebben? Die zouden nu dan in de 90 moeten zijn. Vriendinnen van Ilse. Zouden we die nog kunnen spreken? Ja, zegt Jannie van der Molen. Zij kent een vriendin van Anne Frank die hier in Nederland woont en die ons misschien te woord wil staan. En er is ook een kans dat we via haar een foto kunnen vinden van Ilse. Een echte foto.
Want als je op het internet gaat zoeken naar Ilse Wagner, vind je al snel een zwart-wit foto van een meisje. Ze draagt een geblokt jasje en ze kijkt lachend met haar donkere ogen en ronde wangen een beetje zijwaarts de camera in. Alleen deze Ilse heeft een andere geboortedatum, komt uit Oostenrijk en weet naar Engeland te vluchten. Ze is duidelijk niet de Ilse die we zoeken. We hebben een paar klassenfoto's en het kan bijna niet anders of dat is de klas van onze Ilse. We vinden er telkens hetzelfde meisje op terug, denken we. Een mager gezichtje, korte steile haren en een pony. Niemand op die klassenfoto's lijkt op dat meisje dat we via de zoekmachine zien. Wat onze zoektocht lastig maakt, is dat Wagner zo'n veel voorkomende naam is. Ga maar na. Er is een componist, Richard Wagner. Een Amerikaanse acteur, Robert Wagner. Een fotograaf, Erik Wagner. Er is een bekende zanger, een juwelier, een zeeman, een danser en een wielrenner. En ze heten allemaal Wagner. En nou heb ik me nog even beperkt tot de bekende Wagners die een oma, moeder, nichtje of dochter hadden die Ilse heette. En elke keer zijn ze geen familie. En telkens is het niet onze Ilse. Zijn er nog wel mensen die pingpong hebben gespeeld in de voorkamer bij Ilse? Dan is er iemand die met ons wil praten. We krijgen bericht van Jacqueline van Maarsen. Zij is dus die vriendin van Anne Frank en een vriendin van Ilse Wagner. Ze is daarmee een van onze laatste ooggetuigen die over Ilse kan vertellen. En ze wil ons te woord staan. Ze is op slag de belangrijkste spreker van onze podcast geworden.
We zijn onderweg naar het huis van Jacqueline van Maarsen. Het is 80 jaar geleden, dus ik hoop dat ze zich allemaal nog kan herinneren. En zij kan ons misschien meer vertellen over wie Ilse was. Wat ze wilde bereiken, wat haar dromen waren. Wanneer we over de oorlog beginnen, komen de herinneringen. Jacqueline praat langzaam. Ze zoekt naar de beelden in haar hoofd. Heel terloops zegt ze tegen ons voor het interview begint: vannacht zal ik wel niet kunnen slapen. 20 jaar geleden schreef ze een boek over haar vriendschap met dat andere Joodse meisje dat samen met haar en Ilse in de klas zat, Anne Frank. 1 oktober 1941, de eerste schooldag op het Joods Lyceum, worden Anne en Jacqueline meteen vriendinnen.
Ze fietste achter mij aan en sprak mij aan.
Jacqueline!
En nam me meteen mee naar huis.
Moet jij ook die kant op?
Die de eerste dag.
Dan kunnen we in het vervolg samen naar huis fietsen. Ik heet Anne. Anne Frank. Jij zit toch ook in mijn klas?
En Anne vertelde me, deze is mijn schoolvriendin.
Jacqueline ontmoet Ilse op dezelfde dag.
In de klas. Ja, alle Joodse kinderen waren daar die naar een lyceum of Vossisch gymnasium zouden gegaan zijn.
En ook Jacqueline en Ilse worden vriendinnen. Er ontstaat in die eerste schoolweek een groep vriendinnen die elkaar allemaal leren kennen via Anne als sociaal middelpunt. Ilse is er vanaf die dag ook bij. Ze gaan de buurt in. Ze eten ijsjes. Ze zien elkaar bijna elke middag.
Waar Anne het hoogste woord had. Ilse zeker niet. Ik helemaal niet. Ik was zelf ook verlegen.
Jacqueline kan ons vertellen wat voor een meisje Ilse is geweest. Ze had een rustig karakter. We leken wat dat betreft wel op elkaar, zegt Jacqueline. Twee meisjes die wat introvert zijn, die niet graag op de voorgrond treden. In de schoolpauze staan ze buiten op het plein onder de bomen met elkaar te praten. Ze staan op een plek waar er niet voortdurend wordt gegild en ook niet voortdurend anderen druk rondrennen. Het boek van Jacqueline brengt ons tot vlakbij Ilse, tijdens een gesprekje dat ze samen hebben op het schoolplein.
We staan onder de bomen te praten, Jacqueline en ik. Als we zien dat Anne ineens naar een jongen toe loopt. Hallo, noemt ze hem. Jacqueline en ik staan samen te giechelen wanneer Anne en Hallo hand in hand weglopen. We vinden haar een jongensgek.
Het is de letterlijke tekst van hun gesprek. We zijn daarmee even heel dicht bij Ilse.
Het leven in Amsterdam wordt voor Joden intussen steeds moeilijker. Ze moeten een Jodenster op hun kleding dragen. Ze mogen de tram niet meer in. Ze mogen alleen nog in Joodse winkels kopen. Ze moeten hun fietsen inleveren en ze mogen Amsterdam niet meer uit. Het enige dat erop zit, is binnenshuis blijven.
Maar Ilse heeft een pingpongspel, vertelt Jacqueline.
We mochten zoveel niet. Dus we speelden veel thuis. We speelden samen pingpong bij haar thuis. Ja, ik was er niet goed in. En Ilse ook niet. Nee, het was een gewone tafel. Het was toch wel gezellig.
Ik vind pingpong spelen zo leuk, omdat er altijd wel iets te lachen is. Niemand van ons kan er wat van. De puntentelling doet Anne. En dat wordt meteen een grote chaos.
De voorkamer van het huis van Ilse wordt een vaste plek voor de meiden. Maar de buitenwereld tijdens het pingpongen even niet meer bestaat. De dreigende jodenhaat, die op straat steeds meer te zien is, sluiten de vriendinnen zoveel mogelijk buiten.
We spraken niet over de politiek. We dachten er niet zo erg aan. We dachten dat het altijd zo zou zijn, geloof ik.
Maar zodra het pingpongen stopt, is die buitenwereld er weer. Zoals op 5 juli 1942. Wanneer er een brief van de SS komt voor Margot, de oudere zus van Anne. Ze moet zich melden in Duitsland om te gaan werken, zo staat er in bedekte termen. De familie Frank besluit dat ze de volgende dag gaan onderduiken. In een huis aan de achterkant van het bedrijfspand van vader Otto Frank aan de Prinsengracht. Het achterhuis. Het huis dat later zo beroemd wordt. Waar je alleen via een geheime deur in de vorm van een kast naartoe kunt. Naar de buitenwereld is het verhaal dat de familie naar Zwitserland is gevlucht.
Anne was opeens weg. Lies kwam bij me en zei, Anne is weg. En we dachten dat ze naar Zwitserland zou zijn. Dan hebben we de hele oorlog gedacht. We waren wel een beetje geschrokken, maar we dachten, die is tenminste veilig. Ik was ook heel verbaasd toen Otto terugkwam en het echte verhaal vertelde.
Er valt een gat in de groep vriendinnen wanneer Anne onderduikt. Het gevoel van veiligheid tijdens het pingpong in de voorkamer bij Ilse is in één klap weg. De moeder van Jacqueline vindt intussen een andere oplossing om aan deportatie te ontkomen. Ze beweegt hemel en aarde en slaagt erin te bewijzen dat Jacqueline en haar zus niet van geboorte Jood zijn. Het gezin kan opgelucht ademhalen. Jacqueline gaat daarna ook niet meer naar het Joods Lyceum. Ze mag de Jodenster van haar kleding halen en gaat voortaan naar een andere school.
Op de dag dat Anne onderduikt, wordt een verordening van kracht dat Joden niet langer bij niet-Joden op bezoek mogen komen. En dat is er maar één in een lange rij van maatregelen die het voor Jacqueline steeds moeilijker maken om haar Joodse vriendinnen nog te kunnen zien. Later dat jaar verdwijnt er nog een meisje uit die groep. Ilse Wagner.
Natuurlijk dacht ik ook aan haar. En als ik in mijn ogen keek, heb ik wel aan allemaal gedacht.
Doordat Jacqueline voortaan geen Joods meisje meer is en op een andere school zit, krijgt ze het moment niet direct mee waarop Ilse samen met haar oma en haar moeder worden opgepakt en in een vrachtwagen worden weggevoerd. Jacqueline heeft van haar vrienden niet meer dan een poesiealbum en herinneringen. Steeds meer van haar oude klasgenootjes worden opgepakt en komen in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam terecht om van daaruit naar Westerbork gestuurd te worden. Huizen waar de vriendinnen van Anne woonden komen leeg te staan en Joden van buiten Amsterdam worden door de Duitsers gedwongen om in die leegstaande panden te gaan wonen.
Anne was niet de enige. Dat lijkt ook wel zo, maar mijn nichtjes, wij zijn ook allemaal dood.
Bijna niemand realiseert zich dan dat ze vooral naar Amsterdam moeten verhuizen omdat het overzichtelijk is om Joden bij elkaar te hebben, zodat ze daarna naar de kampen afgevoerd kunnen worden. De nichtjes van Jacqueline, haar ooms en tantes, ze worden weggevoerd naar kampen met dan nog onbekend klinkende namen als Sobibor.
Mijn moeder wist het wel. Die heeft de familie van mijn vader ook gewaarschuwd, maar die geloofde dat niet. Want ze zei, jullie worden vergast. Ik snapte er ook niks van wat vergast betekende.
Jacqueline heeft jarenlang op scholen en in de media verteld over Anne. Ze schreef een boek over haar tijd met Anne. Wat we nu van haar vragen is een ander verhaal. Over andere vriendinnen en haar familieleden die niet meer terugkwamen uit de kampen. De herinneringen aan die mensen, aan Ilse, zijn veel moeilijker boven water te tillen. Jacqueline wordt steeds stiller.
Nederland. Herinneringen aan Anne worden al jaren gedeeld. Ze zijn daardoor zo helder geworden dat de herinnering aan anderen er misschien wel door verbleken. Onze collectieve, massale nagedachtenis heeft van Anne een soort zon gemaakt die de sterren om haar heen overstraalt. Jacqueline doet alles wat ze kan om ons te helpen, om ons te vertellen wie Ilse was. Maar na 80 jaar zijn de herinneringen aan dat verlegen meisje in de schaduw van Anne veranderd in fragmenten, in losse woorden, stukjes van zinnen die we samen aan elkaar puzzelen.
Ja, wat moeten we hier nou mee, hè? Want ik bedoel, zij is ooggetuige.
Ja, en wat als ooggetuige die herinneringen na 80 jaar niet meer paraat heeft, niet meer weet, niet meer heeft. Hoe moeten we dan verder met onze zoektocht?
Nou, kunnen we dan wel verder, hè? Ik bedoel, want zet dit niet een soort vraagteken bij de haalbaarheid van het hele project wat we hier hebben?
Ja, ik denk, er zijn nog andere ooggetuigen. Het is echt een moeite waard om te kijken of we nog wat andere mensen kunnen vinden. Al die kleine snippertjes informatie, wie weet. Nou ja, en we weten natuurlijk dat er een koffertje is, hè? Jacqueline heeft een koffertje. En daar zitten documenten in. Dus ja, je weet toch maar nooit.
Koffertje? Zouden daar dan ook nog foto's in kunnen zitten?
En dat koffertje met oorlogsherinneringen staat in een kast in de gang. Volgens Jacqueline zit in dat koffertje ook haar poesiealbum met daarin een versje dat Ilse geschreven heeft. We willen dat versje heel graag zien. Het is het eerste tastbare bewijs van Ilse zelf dat we kunnen bekijken. Tot nu toe is het zoeken naar Ilse nog zo abstract, met een hoofdpersoon van wie we geen enkel beeld hebben. Ga maar eens kijken in die kast, zegt Jacqueline tegen Jannie.
Het is een hele grote inloopkast. Ja. Met allemaal documenten. Gaat dat, Jacqueline? Want oh, het is een beetje krap. Ja, we zochten het Pussy-album.
Ik ben langzamerhand erg blind geworden.
Ja. Zou het op de doos moeten staan, wat waarin zit?
Ja.
Boek Duitsland. Boek Duitsland, kranten en knipsels. Magazine, Anne Frank Stichting. Hier interviews. Hier is een doos met foto's diverse, lijsten, kroonluchten. Maar dat is het allemaal niet. Hier nog meer knipsels.
Ja, ook een koffertje, zie je dat?
Een koffertje. Dit is een koffer, maar dit is niet... Is dat hem?
Ja,
is dat hem?
Maar.
Is die koffer? Daar zit het in. Oh, dat is een beschermd koffertje. Voor het geval er ooit nog eens iets van brand of zo ontstaat misschien.
Ik weet niet waarom ik dat toen.
Ja, dat ziet eruit als een heel degelijk koffertje.
Maar zit er in dat koffertje misschien ook nog een foto waar Ilse op staat?
Dit is een boor, dit is hem niet. Nee, hier zit gereedschap in.
Veel te zwaar.
Ja, nee.
Ga, breng het maar even terug. Ik kijk maar even zelf.
Of er, maar dan is het waarschijnlijk. Het moet dus een soortgelijk koffertje zijn. Een koffertje.
Na de oorlog gaan brieven, documenten, foto's van de nichtjes van Jacqueline die de oorlog niet overleefden, allemaal in bruine enveloppen. Die enveloppen gaan in een leren koffertje.
Het is ook een hele zware koffer. Zou dit hem zijn? Er zit wel een slotje op. Het zou kunnen kloppen.
de koffer met het slotje.
Nee, ik doe het even anders. Ik vraag me af of ik misschien...
En dat koffertje staat voor ons.
Wat je zei.
Maar wat we ook proberen, het koffertje wil niet open.
Nee, gaat hij dan niet open.
Door een kier kunnen we een boek zien.
Het is een hele strijd met het koffertje.
Zitten er in dit koffertje dan wel foto's van Ilse Wagner? En waarom wil dat koffertje niet open?
Nederland zal er schrijven.
Terwijl Richard en Jannie met een afgesloten koffertje in hun handen zitten, ben ik onderweg naar Aline Pennewaard. Ze is schrijfster, historicus en holocaustonderzoeker. Ruim 20 jaar geleden begon ze met een enorm groot onderzoek naar de verhalen van gedeporteerde kinderen. Ze wilde zoveel mogelijk kinderen een naam en een gezicht geven. Ze schreef brieven naar ooggetuigen van de Holocaust en hun nabestaanden, op zoek naar foto's en verhalen. En nou hoop ik dat een van die kinderen naar wie zij op zoek is gegaan, Ilse Wagner is geweest.
Iedereen kent natuurlijk Anne Frank, maar er zijn nog duizenden kinderen zoals Anne Frank, gedeporteerd, niet teruggekomen, vermoord, waar we eigenlijk heel weinig over weten, heel weinig over horen ook. En ik vond het toch belangrijk dat fotomateriaal ook bewaard bleef voor de toekomstige generaties. Ja, je wilt toch niet dat het uiteindelijk bij het oud papier terechtkomt.
Aline vertelt dat ze met ooggetuigen heeft gesproken die vertelden dat de nazi's niet alleen Joden allemaal wilden vernietigen, maar ook dat elk spoor van hun bestaan werd uitgewist. En dat is ook wat letterlijk gebeurde nadat een familie was opgehaald uit de ghetto. De woning werd leeggehaald en elk document, elke foto, elk album werd verbrand. Daarom is het ook zo belangrijk om alle slachtoffers een gezicht te geven, zegt Aline.
Puur omdat je dan eigenlijk het enige voor ze doet wat je nog kan doen. Hoofddoel van die Duitsers was natuurlijk niet alleen die vernietiging, maar ook gewoon alle sporen uitwissen aan het feit dat die mensen ooit hadden bestaan. Want ja, de rest, dat kan allemaal niet ongedaan worden gemaakt. Want die namen noemen en die foto's, mensen identificeren enzovoort. Dat is vaak het laatste wat er nog van ze is. En op het moment dat je dan naam en foto bij elkaar kunt brengen, ja, dan heb je ze toch eigenlijk een beetje een stukje in de wielen gereden, snap je?
Samen met schrijver en dichter Guus Luiters publiceerde Aline in 2012 het boek In Memoriam, waarin de levens van maar liefst 18.000 gedeporteerde kinderen is uitgezocht. Het onderzoek nam jaren in beslag. En dan vertelt Aline ons dat een van die kinderen naar wie zij heeft gezocht inderdaad Ilse Wagner is.
Kort nadat ik begon met het verzamelen van foto's, toen wilde ik ook weten wie Ilse was geweest. Hè, want het was eigenlijk de enige vriendin van Anne, van wie we op dat moment zo goed als niets wisten.
Ilse. Zij heeft onderzoek gedaan naar Ilse. En ook zij kwam heel weinig informatie tegen. Alleen heeft zij een richting gezocht die wij nog niet hebben verkend. Ze zocht naar de familie van het gezin, Johanna Goldstein, de moeder van Ilse, blijkt een broer te hebben gehad. En wat wij nog niet wisten, is dat die broer de oorlog heeft overleefd. Aline wist hem te traceren tot in de gemeente in Amerika waar hij naartoe verhuisd is.
Nou ja, Goldstein is natuurlijk een ontzettend veel voorkomende naam. En op dat moment was het internet natuurlijk ook nog helemaal niet zo uitgebreid als nu. Dus ik kan me ook echt herinneren dat ik in die woonplaats van die oom gewoon alle Goldsteins heb gebeld die ik kon vinden. En ja, die mensen hadden zoiets van, sorry, maar we hebben echt geen idee waar je het over hebt. Dus ja, ik heb het echt voor mijn gevoel, met de mogelijkheden die natuurlijk toen ter beschikking stonden, overal gezocht waar ik kon zoeken.
Aline vertelt me dat ze er uiteindelijk in geslaagd is om een spoor te vinden van de oom van Ilse. Alleen blijkt Herbert Goldstein jaren daarvoor al te zijn overleden. En ook zijn vrouw leeft niet meer.
Ik wist niet of hij kinderen had. Nou ja, nu blijkt van niet, maar toen wist ik dat ook niet. Ik denk, nou ja, misschien is een van die Goldsteins een kind van hem. En ligt daar nog een mooi fotoalbum of een kaart. Hè? Vroeger waren natuurlijk die foto's, dat waren ook aanzichtkaarten meteen. Dus heel vaak stuurden mensen dan een foto van zichzelf aan iemand als kaart. Ik denk, ja, misschien hebben ze daar nog iets van. Maar nee. Helemaal niks. Elk spoor liep echt dood. Ik heb nog wel in Hamburg ook een aantal Goldsteins gebeld. Ik heb een aantal Wagners gebeld. Maar ja, dat was ook allemaal geen familie. Ja, op dat moment was er ook gewoon niet echt heel veel meer wat ik nog doen kon. Hè. Ik was ook best wel jong. Ik had natuurlijk niet uitgebreide mogelijkheden tot mijn beschikking. Dus ja, het spoor liep op een gegeven moment een beetje dood. En ik had zoiets van, ja, ik ben bang dat er niks meer is.
Het is een treurige conclusie die we hier moeten trekken. Aline vond misschien wel het laatste spoor naar een familielid van Ilse, maar kwam erachter dat hij niet meer in leven is. En we stellen onszelf de vraag die we eerder in deze aflevering ook al hebben gesteld. Kan het wel? Zijn we misschien niet voor niks bezig? Kun je na al die tijd aan een verdwenen meisje nog haar foto en haar verhaal teruggeven?
Er is van iedereen een foto geweest. Van iedereen die weggevoerd is, is een foto geweest. Gegarandeerd. Op zijn minst eentje. Zelfs van de armste families. Ja, er was al één of twee foto's hier of daar. Dus van iedereen is een foto geweest. En ja, van een heel groot deel is gewoon nu echt letterlijk niks meer. Die zijn allemaal weggegumd.
Maar waar zijn de foto's van Ilse? Zitten die in dat afgesloten koffertje van haar schoolvriendin Jacqueline? Luister naar de volgende aflevering van Weggegumd, want daarin vinden we belangrijke aanwijzingen over haar leven en we vinden informatie over iemand die in de klas zat bij Ilse en die na de oorlog op zoek ging.
Altijd gaat het maar over Anne Frank.
Daar staat namelijk Ort.Pos.
Niemand heeft het ooit over al die andere kinderen.
Nou, en dat is een hele interessante aanwijzing.
Mijn vader ging naar huis.
Al dat soort dingen heb ik in dat koffertje.
En zei tegen mijn moeder, koffers pakken.
En dat betekent positief orthodox.
Er zitten nog meer dingen in uit die tijd.
We gaan, vandaag gaan we nog weg.
Gaat dat koffertje nog open? En wat zit erin?
Wij zijn Audiodroom. Deze podcast is in opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, Stichting Levi Lasse, het Letterenfonds en het V-fonds. En zonder al die hulp hadden we Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Dank u wel. De muziek is van Mark Lobenstein en werd opgenomen door Gijs Vriezen. Voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken die op zich al ongelooflijke verhalen zijn om te lezen. En titels vind je in de show notes. Als je de komende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan en laat een reactie achter. We horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie over de zoektocht vind je op weggegumd.nl. Bedankt voor het luisteren.